We gaan verder met onze serie door Colossense. En we zijn nu bij een stuk gekomen wat, als ik eerlijk ben, ik had helemaal geen zin om hierover te spreken. Echt gewoon niet. Want we zijn aangekomen bij Colossense 3, vers 18, tot en met Colossense 4, vers 1. En als je een beetje kent, dan weet je dat 3, vers 18 zegt: vrouwen, erken het gezag van uw man zoals het volgelingen van de Heer past. En deze tekst is in de historie heel vaak misbruikt. Heel vaak gebruikt om, ik vermoed door mannen, waarschijnlijk niet door vrouwen, maar door mannen om als het ware te kunnen heersen over hun vrouw. Ze vergaten ook door te lezen. Ze lazen vers 19 dus niet. Want dan kom je in de problemen als je dat wil doen als man. Maar om deze teksten beter te begrijpen is het goed om vers 17 te lezen. Want 3 vers 17 gaat over dat we alles wat we zeggen of doen in de naam van de Heer, dat we dat moeten doen in zijn naam. Terwijl u God de Vader dankt door hem. Of ik zal hem voorlezen: doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. En ik weet niet van jou, maar ik heb heel vaak preken gehoord over deze tekst. En dan werd er gezegd: je moet alles doen in de naam van de Heer. En dan werd er van allemaal uitleg gegeven over deze tekst. Maar heel vaak vergaten we gewoon door te lezen. Want wat we dan vergeten is: dit is een brief. En in een brief, die bouwt vaak door op wat ervoor staat. Paulus was een slimme vent, dus die schreef een brief en die gaf dan een soort van opdracht. En daarna gaf hij een uitleg van hoe ziet dat eruit? Dat doen, alles doen in de naam van de Heer. Want ik weet niet van jou, maar ik dacht altijd: oh, dus ik moet alles doen in de naam van de Heer. Afwassen in de naam van Jezus. Schoonmaken in de naam van Jezus. Werken in de naam van Jezus. En het is allemaal waar. Maar wat bedoelde Paulus toen hij dit schreef? En dan merk je dat het heel praktisch is, maar ook heel oncomfortabel kan zijn. En dan komen we vers 18. Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals het volgelingen van de Heer past. 19. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. Vaders, drijf uw kinderen niet tot het uiterste, want dat maakt ze moedeloos. Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles. Niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer. Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning ontvangt. Dien Christus, hij is uw meester. Iedereen die onrecht doet, zal daarvoor boeten. En daarbij wordt geen onderscheid gemaakt. Meesters, geef uw slaven waar ze recht op hebben en wat redelijk is. Want u weet dat ook u een meester hebt in de hemel. En als je dit dus zo leest, dan zie je dat Paulus heel mooi als het ware koppels maakt. Vrouwen, mannen, kinderen, vaders, slaven en meesters. En als je heel vluchtig leest, dan zou je kunnen denken dat het hier puur om rolverdelingen gaat. Maar wanneer je langer inzoomt, dan zie je dat dat veel meer is dan dat alleen. Vrouwen, erken het gezag van uw man. Maak hierbij dus niet de fout dat het gaat om een onderdanige houding. Nee, het Griekse woord wat hier staat, hypotassamai, tassomai, dat hier wordt gebruikt, kan je vertalen als voegen onder. In het Engels vertalen ze dat ook wel mooi als submission. Dat je onder de missie duikt. Dat je als het ware één woord met de missie. Dat je zegt als vrouw: wij als gezin, wij hebben één missie. En dat is Jezus bekendmaken, dat is Jezus volgen. We gaan zoeken naar de missie die we hebben als huis, als gezin. En ik voeg mij onder die missie. En laten we eerlijk zijn, Paulus zegt hier, richt het hier tot vrouwen. Maar eigenlijk geldt dat voor ons allemaal, dat we ons moeten voegen onder de missie die God voor ons heeft. En als je beseft dat je gekocht en betaald bent met het bloed van Jezus, dat hij je meester is, dat hij je Heer is, dan moet het niet al te moeilijk zijn om jouw wil te willen voegen onder zijn wil. En dan gaat Paulus verder, dan zegt hij: mannen, heb uw vrouw lief. En als je denkt van: dat is makkelijk, want ik moet alleen maar van haar houden. Zo makkelijk is het niet. Want het woord dat hier wordt gebruikt is niet zomaar liefde van de broederlijke liefde of de natuurlijke liefde. Nee, het gaat hier over goddelijke liefde. Het woord dat hier wordt gebruikt is agape, liefde. En dat is een liefde die zichzelf wil opofferen voor de ander. Dat is de liefde die Jezus heeft laten zien, dat hij bereid is om te sterven, zodat zijn bruid er beter uitkomt. Dat is helemaal geen comfortabele liefde. Dat is een liefde die zegt, ik wil alles doen wat ik kan om jou te dienen. Dat is het liefde die het voorbeeld van Christus volgt. Dat is geen liefde van heersen, maar dat is een liefde van dienen. Van dienen, van liefhebben, van jezelf overgeven. Deze liefde is bereid om alles opzij te zetten om er voor de ander te zijn. En als je dan denkt van, ja, maar Gilbert, nu ga je wel heel ver. Laat me je herinneren aan wat Jezus heeft gedaan. Jezus zat in de hemel en het was heel chill in de hemel voor Jezus. Hij had de engelen om zich heen die alles deden wat hij wilde. Of niet? Het was heel chill. Jezus had geen strijd in de hemel. Niemand kwam in de buurt van hem. En ik geloof dat Satan ook, ik wou zeggen in zijn broek scheet, om in de buurt van Jezus te komen. Want daar was alles. Glorie, engelen, alles. En Jezus koos ervoor om alles neer te leggen. Om mens te worden. Om te sterven voor ons. Zodat wij konden leven voor hem. En hij deed dit alles terwijl hij wist dat we er echt een potje van zouden maken. Dat is een glimp van de liefde die God vraagt aan de mannen. Als je getrouwd bent, dan weet je dus wat je te doen staat. Jezelf geven. En ik vind dat soms best wel lastig. Want soms wil ik ook vechten voor mijn gelijk. En mannen, het is geen moment om hard amen te zeggen. Ik zeg het gewoon voor mezelf. En als je het ook ervaart, dan mag je in je hart knikken. Heel zachtjes. Ja, hier, ik heb dat ook. Want soms is het gewoon ingewikkeld in een huwelijk. Ik kijk niemand aan, ik kijk naar het orgel. Soms is het ingewikkeld. En is het lastig. En dan wil je niet weer buigen of denken van, ja, weet je, de minste zijn. Want dat is Jezus altijd. Maar dit is wel wat God van ons vraagt. Kinderen, gehoorzaam je ouders. Dit is geheel in lijn met dat wat in die tijd werd geleerd. En soms zou ik wel terug willen gaan naar die tijd. Gehoorzaam je ouders in alles. Zolang ze geen dingen vragen die tegen de wil van God ingaan. Maar we leven in een andere tijd. Maar toch geloof ik dat het belangrijk is dat onze kinderen luisteren. Waarom? Ik ga het je uitleggen. In Romeinen 1 vers 30, Romeinen 1 vers 30, die mag je opschrijven als je wilt. Of je mag een mental notitie maken. Maar Romeinen 1 vers 30 laat zien dat wanneer kinderen niet hun ouders gehoorzamen, dat het een van de tekenen is van een maatschappij die van God los is. Zeg waar, staat in de Bijbel. En als ik heel eerlijk ben, als ik soms kijk hoe sommige kinderen, niet in de kerk, maar gewoon in de supermarkt of gewoon ergens in een tentje tegen hun ouders tekeer kunnen gaan, dan denk ik van ja, geen oordeel, maar we zijn best wel ver weg van de richtlijnen van God in onze westerse maatschappij. En het zou wel mooi zijn om daar weer dichterbij te komen. Maar hoe ga je dus krijgen dat de kinderen gaan gehoorzamen? Dan zegt Paulus ook, vaders, drijf uw kinderen niet tot het uiterste. Bij het lezen hiervan moest ik denken, bij het woord drijven dacht ik aan slavendrijver. Beetje heftig misschien, maar ik geloof dat Paulus het ook zo bedoelde. Vaders, commandeer je kinderen niet, heers niet over ze, maar bemoedig ze, steun ze, stuur ze vanuit liefde. Zorg ervoor dat wat God in hun heeft geplaatst, dat het zichtbaar wordt in hun leven. Bevestig wat je ziet, wat God heeft geplaatst in het leven van je kinderen. Echt, doe dat. Ik zou bijna willen zeggen, durf woorden van, bijna profetische woorden over ze uit te spreken. Als je ziet, hey, ik zie dit in mijn kind. Ik zie dit, wat een eigenschap, iets wat God zo kan gebruiken. Spreek het uit. Van, hey, ik zie dat. Weet je wel, sommigen kunnen hun kinderen fel noemen. Maar noem ze dan niet fel, maar noem ze dat ze heel duidelijk weten wat ze willen. Gepassioneerd, dank je wel, dat precies, dat. Weet je wel, of als ze heel boos worden, als ze niet krijgen, zeg het is niet eerlijk. Zeg niet dat ze jaloers zijn, maar zeg dat ze gaan voor rechtvaardigheid. En dat ze nog moeten leren om te bepalen wat echt rechtvaardig is. Welke woorden spreken we uit over onze kinderen? De Bijbel zegt dat dood en leven is in de macht van de tong. En ik zeg daarmee niet dat we van alles kunnen creëren, maar we kunnen wel met onze woorden de wereld van onze kinderen kleuren. Er is één die creëert, dat is God. Zijn woord creëert. Maar wij kunnen wel kleuren. We kunnen nuances aanbrengen met dat wat we zien. Dus als jij ziet dat God iets heeft gedaan, wat mooi is, Bevestig dat, benoem dat. En je gaat zien als je het goede benoemt, dat wat God doet, benoemt. En je blijft dat benoemen, dat gaat de overhand krijgen. En dan komt een moment dat je kind dan ook denkt, oh ja, ik ga voor rechtvaardigheid. Dat is het. Weet je wel, dus dat. Vaders, drijf je kinderen niet tot het uiterste. Moeders, drijf je kinderen niet tot het uiterste. Maar bemoedig ze, steun ze, stuur ze vanuit liefde. Slaven, gehoorzaam je meesters. In onze tijd kunnen we maar weinig met dit gebod. En misschien is dat maar goed ook, we snappen dit niet. Maar voor die tijd was het heel normaal. Maar hoe bijzonder is het dan dat Paulus zegt dat de slaven hun meesters moeten gehoorzamen als aanbidding naar God. Dus wat ze doen voor hun meesters, doen ze als het ware voor de Heer. Dat is voor mij wel het toppunt van zelfverloochening. Ik geloof dat we mogen leren van deze houding. Vooral in onze tijd waar we leren om voor onszelf op te komen. En nu zeg ik niet dat dat verkeerd is. Maar laten we vanuit ons geloof steeds meer gaan van een egocentrisch denken naar een Christocentrisch denken. Waar Christus centraal staat. Waar we echt zoiets hebben, we willen dit doen. Want daarna zegt Paulus, meesters, geef uw slaven waar ze recht op hebben en wat redelijk is. En deze instructie was revolutionair. Maar Paulus gaf deze instructie omdat hij wist dat ieder mens, of je nou een meester bent op aarde of niet, dat je een meester hebt in de hemel. En eigenlijk, en we houden niet van dat woord, maar eigenlijk zijn we allemaal als het ware slaven van God. En het is maar heel fijn dat God een hele goede meester is die ons vrijheid geeft. Maar wat we zeggen in de kerk, we zijn gekocht en betaald. Vroeger in de kerk waar ik opgroeide, werd het zo vaak gezegd, gekocht en het betaald met het kostbaar en dierbaar bloed van het lam van God. Maar weet je, als je gekocht en betaald bent, dan ben je dus een slaaf. Vrije mensen zijn niet gekocht en betaald. En Paulus zegt dat ook, hè? In zijn brief, hij heeft het vaker gezegd, ik ben een slaaf van. Een dienstknecht van. Ik ben in dienst van. En we houden niet van, want wij hebben onze eigen wil. We hebben onze eigen vrijheid. Ik wil vrijheid. Ik wil weten wat ik wil. Dit is mijn. Dit voelt goed. Dat is ook echt het ding van deze tijd, hè? Ja, ik doe dit. Waarom? Ja, het voelt goed. Maar mag ik iets heel onpopulair zeggen vandaag? We zijn toch met een kleine groep, dus dan durf ik het wel meer. Nee, anders zou ik het ook zeggen, hoor. Maar we zijn niet geroepen om ons goed te voelen. Dat klinkt niet leuk, maar het is wel zo. We zijn geroepen om de wil van God te doen. En de wil van God doen betekent dat je moet sterven aan jezelf. Ik weet niet van jou, maar sterven aan jezelf voelt nooit goed. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die sterft, die zich gewoon goed voelt. Het is niet, in het natuurlijk is het niet fijn, maar in het geestelijke ook niet. Weet je wat ze in het Oude Testament deden met offers die moesten sterven aan zichzelf? Gilbert, je kan geen Nederlands meer. Die moesten sterven aan zichzelf. Weet je wat ze deden met offers? Die werden geofferd aan God. Wie weet dat toevallig? Ze werden vastgebonden aan het altaar. Want een offer wil niet sterven. Een offer wil wegrennen. In de psalmen staat op een gegeven moment dat vastgebonden aan het altaar. Er is ooit een lied geschreven. Daar zeiden ze, tie me to the altar. Ik denk, weet wat je zingt. Maar dat is het wel, want onze natuur wil niet sterven aan zichzelf. En ik ga bewijzen ook. Iedereen vindt het leuk als hij een complimentje krijgt. Dat is leuk. Dat is goed voor je ego. En ik zeg niet dat complimentjes geven verkeerd is. Ik heb net gezegd dat het goed is om te benoemen wat goed is. Maar snap je? We vinden het leuk om op te leven. Wij in de kerk zijn zo goed in onszelf kruisigen. We zeggen, net als Galaten 2 vers 20, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Weet je, ik ben gestorven aan mezelf, maar we zijn zo goed in doden opwekken. We zijn zo goed om onszelf weer op te wekken, om toch weer te doen wat we zelf willen. Of deze dan, en dan ben ik echt klaar met mijn rant, maar deze is ook zo leuk. Van die mensen zeggen, ja, maar ik zondig niet bewust. Daarom, weet je, is helemaal oké. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, je jokt. Ik zei nog net niet, je liegt. En ik ga uitleggen waarom. Want als de geest in je woont, als je iets wilt doen wat eigenlijk niet in de wil van God is, 99 van de 100 keer ervaar je iets van binnen van, dit moet ik niet doen. Herkent iemand dat? Je hoeft niet ja te zeggen, maar ik herken het wel. En dan denk ik soms, ik doe het toch, want ik ben nu boos. En ik heb er recht op. Dit is mijn recht. En dan doe ik wat ik wil. En newsflash, dan sta ik dus niet in de wil van God. Doe ik dus niet wat hij wil. En of je het nou leuk vindt of niet, ook weer zo'n onpopulair woord vandaag de dag, dat is zonde. Je mist het doel. Je doet niet wat God van je vraagt. En daarom ben ik zo dankbaar voor genade. En mensen hebben wel eens tegen me gezegd van, Gilbert, je bent veel te genadig, je vindt alles goed. Ik zeg, nee, maar ik weet hoe genadig God naar mij is. En vorige week hebben we nog gelezen de tekst waarin Paulus ook zei dat we mensen moeten vergeven zo vaak als Christus ons heeft vergeven. Nou, ik weet niet hoe heilig jij bent, maar ik ben alleen maar heilig omdat God heel genadig is. En ik ben heel vaak vergeven, dus daarom ben ik ook heel genadig. Dus misschien zijn mensen die niet genadig zijn gewoon heel perfect. Want als je nooit fouten maakt, altijd in de wil van God leeft en nooit zondigt, dan hoef je dus ook niet genadig te zijn naar mensen. Maar hoe dankbaar ben ik dat Jezus, die nooit heeft gezondigd, zo genadig is naar mij. En dan denk ik ook weer, als je dus niet genadig bent, dan ben je dus ook alweer de fout ingegaan. Heerlijk zo, hoe paradoxaal de Bijbel soms kan zijn. Maar het is, I love it. Maar goed, doe alles wat u zegt of doet in zijn naam. Die tekst krijgt voor mij door deze teksten dus een andere, maar ook misschien een diepere betekenis. Want we hebben nu allemaal dingen, richtlijnen gelezen. Maar zal ik je een geheim verklappen? Ik denk dat we al die richtlijnen ook gewoon voor onszelf kunnen toepassen. Als het gaat over vrouwen, erken het gezag van uw man. Dan gaat het erover dat Paulus zegt, hey, durf je te onderwerpen aan een ander. Wees niet zo trots. En ja, de Bijbelse richtlijnen zijn dat binnen een huwelijk is de man de priester. En dat is heel vaak misbruikt door de man. Dat hij dan ging heersen. Maar nee, tegelijkertijd zegt Paulus dus ook, maar mannen, geef jezelf zoals Christus zich gegeven heeft aan je vrouw, aan je gezin, aan de mensen waar je verantwoordelijk voor bent. En kinderen, gehoorzaam je ouders, omdat als het goed is, hebben zij het beste met je voor. Zolang het in de wil van God is. En vaders, heb je kinderen lief. Drijf ze niet tot het uiterste. Slaven, gehoorzaam je meesters. Maar tegelijkertijd zegt hij ook, ja, iedereen, wij allemaal hebben een meester in de hemel. En daarom, Paulus zegt het zo mooi, weet dat wat er ook gebeurt, iedereen moet ooit verantwoording afleggen. En dat is fijn. En misschien ben je vandaag geen slaaf, maar dit is een heel slecht voorbeeld, maar toch moet ik eraan denken, dus ik deel hem toch maar. Misschien zit je op je werk op een hele vervelende plek en dan ben je geen slaaf, ben je gewoon een, hoe heet dat? Je bent in dienst van, je bent een werknemer, dankjewel. Werkgever, werknemer. Je bent een werknemer, een employee. En je denkt, oh, ik heb hier echt geen zin in. Ik heb ooit gehad op mijn werk dat ik een soort van conflict had en ik wilde niet meer. Toen zeiden mensen om me heen, ja, je moet daar gewoon weg, je moet gewoon weg, gewoon weg. Dan gaan ze merken hoe het is. Maar ik dacht, nee. Ik had die tekst niet paraat, maar ik dacht, zou Jezus weggaan? Ik weet het niet. En soms moet je wel weg, maar ik koos voor om te blijven. En ik dacht, ik ga mijn beste beentje voorzetten. Ik ga alles doen alsof ik gewoon echt gewoon rechtstreeks voor God werk. Want God is mijn werkgever, niet mijn werkgever, maar dat is een kleine W, maar de grote werkgever met de grote W, dat is God. Dus ik wil die mensen het beste geven wat ik heb. En het conflict werd opgelost en er kwam weer herstel. Er kwam zelfs vriendschap. Er kwam zelfs zegen daarna. Weet je, het was zelfs zo dat toen ik wegging daar om hiervoor te werken, dat mijn werkgever zei, je hebt altijd geïnvesteerd in ons. Nu willen we investeren in jou. We hebben helemaal niks met jouw geloof. We hebben niks met jouw kerk. We hebben niks met God. Maar we hebben wel iets met jou. Dus we willen een gift geven, zodat jouw kerk een vliegende start maakt. Hoe mooi is dat? Weet je wel, maar ik deed dat niet omdat ik zo geweldig was, maar omdat ik dacht van nee, Gilbert, dit is misschien een goed moment om te sterven aan jezelf. Om alles te doen wat je doet voor de Heer. En ja, als zij zich niet bekeren, dat is tussen hun en God. Ga ik niet over, zit ik niet tussen, maar ik wil het beste geven. Ik wil gewoon een getuigenis zijn. En het werd uiteindelijk een zegen. En ik geloof dat het voor iedereen zo kan zijn. Als je echt durft te sterven aan jezelf, te zeggen het gaat niet om mij, maar het gaat om God. En tegelijkertijd, meesters, geef uw slaven waar ze recht op hebben en wat redelijk is. Nou, we hebben hier geen meesters, denk ik, maar misschien zijn hier wel werkgevers. En dan heb je geen slaven, maar werknemers of onderaannemers of dat soort dingen. Geef ze waar ze recht op hebben. Heb het beste met hun voor. Zorg dat hun kunnen schitteren. Zorg dat hun kunnen shinen. Wees iemand die zo rechtvaardig is, dat je als het ware zoiets in je hoofd hebt van, ik wil doen voor hun wat Christus voor mij heeft gedaan. Ik denk als we zo gaan leven, lieve mensen, dan gaan de mensen om ons heen nog meer Jezus zien en herkennen in ons. Het betekent dan automatisch nog meer sterven aan jezelf en jou door Gods genade gegeven invloed gebruiken om anderen te helpen. En daarmee wil ik eindigen, want iedereen van ons heeft invloed gekregen van God. Iedereen, waar je ook bent, of je nou een manager bent, of helemaal hiërarchisch op de werkvloer, misschien helemaal onderaan staat. Je hebt allemaal invloed, want iedereen heeft wel iemand die op je let. En of je nou invloed hebt van boven naar beneden, of van beneden naar boven, of naar de zijkant. Iedereen heeft invloed. En hoe gebruik je jouw invloed? Gebruik je het om mensen naar Jezus te wijzen. Om ze te herinneren aan dat Jezus jou heeft gered. En dat mensen de vraag gaan stellen. Hé, maar waarom doe je dit? Waarom maak je deze keuzes? Waarom ben je zo anders? Waarom blijf je rustig? Waarom word je niet boos? En dat soort dingen nog meer. En misschien is het wel eens gevraagd. Hoe kan je zo chill blijven? En dat je dan gewoon eerlijk kan zijn. Dat je ook echt eerlijk mag zijn. Ik zeg, nou, eigenlijk kook ik van binnen. Maar ik kies ervoor om. En boem. Dat we in alles wat we doen, wijzen naar Jezus. Ik geloof dat dat de kern is als het gaat om dat we alles wat we doen, doen in zijn naam. Er zijn heel veel lelijke dingen gedaan in de naam van God. In de geschiedenis. Heel veel lelijke dingen. Hoe mooi zou het zijn als niet alleen wij, maar gewoon deze generatie steeds meer het goede gaat doen in de naam van de Heer. Dat het niet meer iets is waar mensen dan van schrikken. Ja, ik doe dit in de naam van God. Maar dat mensen juist blij worden als ze horen, ze doen het in de naam van God. Omdat ze dan weten dat er recht komt. Omdat ze dan weten dat er dan liefde komt. Omdat ze dan weten dat er herstel komt. Omdat ze dan weten dat er een ander geluid gaat klinken. Maar om dat te bereiken, zullen we moeten sterven aan onszelf. En dan als laatste, en dan ben ik klaar. Ik geloof dat we alleen maar kunnen sterven aan onszelf als we onszelf overgeven aan Hem. En de Heilige Geest vragen om ons te helpen. Want op eigen kracht gaan we het niet kunnen. Of laat ik het heel persoonlijk houden. Op eigen kracht ga ik het niet kunnen. Ik heb de Heilige Geest nodig. Dat is Gods Geest. En ik weet dat we hier zijn en velen hier hebben leven met de Geest. En weten dat de Geest er is. Maar ik wil je echt uitdagen. Durf als het ware meer voor Hem open te staan. Durf als het ware meer te geven aan Hem. Dat je echt zegt, Heer, hier ben ik. Heilige Geest, dit is mijn leven. En ik leg het voor uw voeten neer, Koning Jezus. En Heilige Geest, Geest van de Vader, Geest van Jezus. Vul mij meer en meer en meer. Zodat er minder plek is voor mij en meer plek is voor u. Zodat mijn wil meer en meer ondergeschikt is aan uw wil. En help mij iedere keer weer, wanneer mijn wil omhoog komt, dat uw wil met uw liefde, met uw genade, als het ware, toch weer de overhand neemt. Want Heer, ik wil leven in overgave aan u. En lieve vrienden, dat is zo mijn gebed. Voor mezelf, maar ook voor jou als je hier zit en het resoneert met jou. Want het is een opdracht om alles wat we doen, om dat te doen in de naam van de Heer. En ik gun het ons ook dat we dat gaan doen. Maar om dat te kunnen doen, zullen we echt meer en meer moeten sterven aan onszelf. En moeten we de Heilige Geest meer en meer de ruimte geven om ons te overtuigen wanneer we iets doen wat uit onze wil omhoog komt. En ik wil je vragen dat wanneer dat gebeurt, dat je het iedere keer weer brengt aan de voeten van Jezus. En zegt, Heer, ik heb toch weer een fout gemaakt. Hier ben ik. En ik hoop en ik geloof dat wanneer we zo meer en meer gaan leven, dan gaan we ook meer en meer bewust zijn over de genade van God. En gaan we ontdekken hoe genadig God is voor ons. En ik hoop dat dat ons weer ertoe drijft om genadiger te zijn naar de mensen om ons heen. En zo merk je dat er zo'n hele mooie cirkel is, die rondgaat en rondgaat. Waarin de wil van Christus steeds centraler komt te staan in ons leven. En onze wil steeds meer ondergeschikt raakt. En waar we steeds meer gaan leven in overgave. En steeds meer gaan leven in overgave aan Hem die ons heeft lief gehad en nog steeds lief heeft. En ik wil jullie graag voorgaan in gebed. Vader, dank u wel voor uw woord. En dank u wel, Heer, dat uw woord is als een balsem voor onze ziel. Maar tegelijkertijd is uw woord ook scherper dan een tweesnijdend zwaard. Heer, uw woord, Heer, legt soms zo liefdevol, maar ook confronterend bloot wat in ons hart nog leeft. Heer, en als hier mensen zijn thuis of hier in de zaal, Heer, waar er nog dingen zijn in het hart, Heer, dat we toch opnieuw weer als het ware overtuigd zijn dat er nog dingen zijn in ons leven waar we leven voor onszelf in plaats van voor u en voor u alleen. Heer, ik bid dat u dat in uw liefde aan het licht brengt. Stap voor stap. Misschien niet alles tegelijk, omdat dat best wel overweldigend kan zijn. Maar Heer, in kleine fases, zodat we steeds meer in overgave zullen leven. Steeds meer zullen ontdekken hoe genadig u bent en bent geweest en nog steeds zal zijn. Heer, en steeds meer onze wil ondergeschikt maken aan uw wil. Opdat we echt kunnen leven voor u. Voor u en voor u alleen. Dat we ons minder en minder zullen laten leiden door ons gevoel. En meer door uw woord en uw geest. Heer, dat we minder en minder zullen doen wat goed voelt. Maar meer en meer zullen leven in overgave. En zullen doen wat u van ons vraagt. Ook wanneer het niet goed voelt. Heer, zo geven wij onszelf aan u. Deze ochtend. En ik dank u wel voor uw liefde en uw genade. In Jezus' naam. Amen.
Hey, Gilbert hier. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd, maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij. En als jij, net als wij, ook enthousiast bent over deze podcast, dan kan je ons helpen door je te abonneren op ons kanaal en deze overdenking te delen met vrienden en bekenden. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc/geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.